En alleen dit bad net nog wel eventjes. Want ik duik er gewoon gelijk in, denk maar. Laat alles wat die stroom tegenhoudt. Die stroom van liefde, die stroom van verlangen. Laat alles wat er tegenhoudt, laat het gewoon wijken in de naam van Jezus. En dit, ja, dat mogen we inderdaad bidden. Daar mogen we gewoon ons tegen verzetten. Ik bedoel, de Bijbel zegt, verzet je tegen de duivel en hij zal van je vluchten. Maar aan de andere kant kunnen er ook gewoon nog andere blokkades zijn. Wat gewoon in de weg kan staan. In een stukje opvoeding wat we hebben gehad. In het verleden, een stukje religie. In ons plaatje van God. Hoe kijken wij naar God? Wie is God? En als wij naar God kijken, wie zijn wij dan? Hoe kijken we naar onszelf? Want uiteindelijk zal het denk ik niet aan de Heer liggen of we dichtbij hem mogen komen. Ik denk dat het, ik weet eigenlijk wel zeker, dat het grootste probleem dat zijn wij. En hoe vaak is juist die aanklacht naar onszelf toe van ja, daar kom ik weer. Als mens voor een heilige God. En dan zingen we hier met elkaar. En dan voel je de aanwezigheid van God. En je merkt gewoon, oh, de atmosfeer verandert. En dat doet wat met mij. En ik voel me plotseling geliefd. En ik voel me aanvaard. Maar juist dat laatste stapje. En daar wil ik het eigenlijk deze morgen over hebben. En de titel van de boodschap is Het Geheim van Mozes. En ik betrap me er zelf op dat de laatste 2 jaar heb ik het heel vaak over Mozes. Maar er zit zoveel moois in. Het is natuurlijk gewoon zo'n enorme man van God. Maar voordat we echt op Mozes gaan focussen, wil ik eigenlijk naar Johannes 5 toe. En Johannes 5, dat is een heel lang hoofdstuk. En eigenlijk zou dat helemaal moeten lezen, maar dat doen we niet. Vanwege de tijd. En het begint bij de verlamde man in Bethesda. Een man die al 38 jaar daar ligt, verlamd. Wachtend tot iemand hem bij het water brengt. Want als er dan een engel van de Heer komt en het water in beroering brengt. Of in ieder geval een engel, staat niet eens van de Heer, maar een engel in het algemeen. Als er het water in beroering komt en de eerste die in het water springt, die wordt genezen. En daar is hij aan het wachten. Totdat Jezus hem daar geneest. Alleen het vervelende is, Jezus deed het gewoon op de Sabbat. En alle religieuze leiders en mensen die een beetje gelovig waren en in de wet van Mozes geloofden, ja, die hadden daar een afkeer tegen. Want ja, dat mocht niet. Want daar liep hij met zijn bedje. Ja, hij kon lopen en hij moest zijn bed oppakken of zijn matje oppakken en hij liep daar. En daar begon het hele verhaal mee. En dan gaat Jezus verder en dan gaat hij eigenlijk gewoon onderwijzen en ook een beetje vermanen tegen de religieuze leiders. En dan staat er vanaf vers 19, en Jezus dan antwoordde en hij zei tegen hen, voorwaar, ik zeg tegen u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. En Jezus die laat eigenlijk gewoon hier iets zien van, Ik ben hier in gehoorzaamheid van mijn vader. En hij ligt dan een tipje van een sluier op. Jongens, jullie moeten bij mij zijn. Ik ben die Messias. Ik ben degene die redding gaat bieden. Ik ben degene die jullie gaat verbinden weer met de vader. Maar eigenlijk, die mensen worden steeds bozer. Want ja, hoe kun je dat nou zeggen? Ze zien het niet. En dan gaat hij verder. In vers 30, Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. En in vers 37, dat is ook, want, en ik kom straks terug op deze punten. Vers 37, u hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En dat is eigenlijk waar we de hele ochtend over gezongen hebben. Heer, we willen u zien. We willen u horen, we willen bij u zijn. Heer, laat die regen vallen. Heer, ons verlangen is, gaat naar u toe. En ook is dat wel te verklaren vanuit het woord. Want het woord zegt van dat hij ons trekt met koorden van liefde. Dus wij kunnen voelen, we kunnen merken aan ons dat God een verlangen naar ons heeft. En toch is het verwijt van, ja, maar jullie hebben zijn stem nooit gezien. En zijn gelaat nooit zijn stem niet gehoord en zijn gelaat nooit gezien. En dan zullen, de bijbelgetrouwen onder u zullen ook wel zeggen van, ja, maar dat kan ook helemaal niet. Want niemand heeft God ooit gezien. Want als wij God zouden zien, dan zouden we gewoon dood neervallen. Want wij kunnen de volledige glorie van God niet eens aan. Daar kom ik straks op terug. Staat er in vers 39. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En we zijn bezig om het eigenlijk alleen maar te verdienen. Als we maar een hoop kennis hebben, als we maar alles weten, dan gaat God zich vanzelf al openbaren. En natuurlijk, kennis is macht. Maar aan de andere kant zegt de Bijbel, de letter maakt dood. En als je op een religieuze manier naar God gaat kijken, vanuit de wet, vanuit de letter, dan brengt het geen leven, dan brengt het dood. En trek je eigenlijk alleen maar weg bij God. Want dat was het probleem van de wet. De wet die was zo uitgebreid en zo specifiek. En het was zo, gewoon onmogelijk eigenlijk. En aan de ene kant heeft God de wet gegeven om te laten zien van, ik ben een heilig God. En als je dicht bij mij wil komen, dan moet je wel aan deze regels houden. Heel simpel, want als je dat niet doet en je komt voor mijn aangezicht, dan val je gewoon dood neer. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Bijbel. Dat is de uitdaging. En voordat hier Jezus is gekomen, was die wet daar al. Om maar heilig genoeg te kunnen zijn, om dicht bij God te komen. Maar wat die wet ook heeft tewerkstelligd, gewoon in de loop van de eeuwen, is dat het een juk werd, een last. En het werd gepredikt. En de schriftgeleerden deden het al. En later deden het ook gewoon de kerkleiders. En die legden die wet op. En het was eigenlijk onmogelijk om bij God te komen. Want je bent nooit goed genoeg. En ik denk dat dat een van de grootste dingen is waar we ons als kerk van moeten bekeren. We kunnen vragen of God het weg wil nemen. Ja, klopt. En dat zal hij ook zeker doen. Maar soms moet je dus van dingen bekeren. Gewoon uitspreken. Vader, ik heb nooit goed naar u gekeken. En nooit goed naar u geluisterd. Hoe u het eigenlijk ten diepste bedoeld heeft. Sterker nog. De Bijbel is zo strikt erin. Dat als je de Heer niet met vreugde dient, dat je dan onder de vloek komt. En dat hoef je nog niet eens zelf te doen. Maar dat kan zelfs vanuit het verleden. In een stuk religie. Als gewoon mensen uit jouw familie zo zwaar onder die religie zaten. Dat ze eigenlijk gewoon in het zwart naar de kerk te gingen. Dan kan het zo zijn dat er hele generaties onder die vloek komen. En wij vinden het allemaal vreemd dat wij niet in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Waarom? Er is nog een blokkade. En daar moeten we ons van bekeren. Vader, wilt u mij vergeven dat ik en mijn familie u niet met vreugde hebben gediend? Maar mijn verlangen, Heer, is om dicht bij u te komen. Wilt u me schoonwassen van deze vloek? En dan vers 45. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Dat zegt Jezus. Jezus zegt, dat zegt tegen de Farizeeërs, ik klaag jullie niet aan bij de Vader. Jezus is gekomen om juist die genade te geven. Hij is helemaal niet gekomen om in eerste instantie oordeel te brengen. Hij is juist gekomen om die vrijheid te brengen. Om die weg open te breken. Maar die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd heeft. En dat is dus het probleem. We kijken vaak naar de mensen. Naar wat de predikers zeggen. Wat ons altijd geleerd is. En in plaats dat we naar Jezus kijken, kijken we naar de mens. Ja, maar hij zegt dat. En hij zegt dat. En natuurlijk is het goed om een stuk onderwijs te volgen. En een stukje, ik hoop dat u ook dingen van mij aanneemt vandaag. Ik bedoel, ik heb zelfs een bril opgezet dat ik iets intelligenter overkom. Dat is gelukt. Nou, mis. Maar uiteindelijk, ik kan u alles vertellen. Op de manier zoals ik het zie. Dat is altijd weer een interpretatie. Maar het gaat om die persoonlijke relatie met de Vader. Het gaat erom hoe jij je leven met God leeft. Hoe jij dicht bij God wil komen. En dat je gaat ontdekken van, hé, maar ik merk gewoon, ik wil wel, maar er is nog iets wat me tegenhoudt. En wat is dat? En Vader, deze dag, deze ochtend, wil ik gewoon, ik wil mij bekeren van mijn dwaalwegen. Ik wil belijden, Heer, dat ik gewoon nog onvolmaakt ben in wie ik ben. Maar Heer, ik wil naar u kijken. Ik wil dicht bij u komen. Want Heer, want uw woord zegt, u veroordeelt mij niet. Maar het is Mozes. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? En dat is eigenlijk waar ik een stukje dan op door wil gaan. Dat we niet meer naar de mens gaan kijken, maar dat we naar het woord kijken, wat God zelf heeft gesproken. Maar ook een stukje wat nou juist het geheim van Mozes was. Want hij had iets, hij had ontdekt hoe hij wel dicht bij God kon komen. En dan vind ik het zo mooi, als Exodus 33 vers 11 zegt, de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Mozes die had het voor elkaar. Ja, die heeft God gezien. En God zegt, hier de Bijbel zegt zelfs, van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend. En als ik met mijn vrienden spreek, dan kan ik alles met hun delen. Ik heb een aantal echte vrienden om me heen, met wie ik echt alles kan delen. Ik kan echt mijn hart bij hun uitstorten. En zij helpen mij, maar ik kan ook met ze lachen. Alles is mogelijk met een vriend. Toon Hermans heeft er een mooi rijmpje over, toch? Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt en voor je vecht. En pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Dat is een vriend. En dat was de relatie van Mozes met God. En dan staat er in Deuteronomium 34 vers 10. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heer kende van aangezicht tot aangezicht. En in de NBV staat er met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Numeri 12 vers 6 tot 8. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Nou begrijp ik dat hier ook in de gemeente steeds meer gedroomd wordt. Dus dat is mooi. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Dat was de relatie met Mozes en God. Hoe is het mogelijk? En als we dan vanmorgen zingen, Heer, ik wil dicht bij u komen. Heer, ik wil u zien, ik wil u horen, ik wil u proeven, ik wil merken dat u er bent. Heer, ik wil u zien. Ik wil niet alleen gewoon u zien, maar ook de dingen die u doet. Heer, waar bent u? En Mozes had het allemaal voor elkaar. Maar wat was zijn geheim dan? Dat is inderdaad een van de punten en daar kom ik zo op terug. Een mooi beeld is ook, en dat staat in Handelingen 7 beschreven, hoe Stevenus even tekeer gaat en Mozes ook erbij roept. En eigenlijk wordt het plaatje geschetst, de verbinding gelegd tussen Mozes en de Heer Jezus. En Mozes is eigenlijk een voorafschaduwing van de Heer Jezus zelf. Mozes ging de berg op en zijn gezicht begon te glanzen. De Heer Jezus beging de berg op en zijn gelaat veranderde en zijn kleding begon te stralen. Toen Mozes werd geboren, toen moesten alle kinderen, alle jongetjes, die moesten doodgemaakt worden. Gruwelijk. Maar het volk van Israël werd te groot. Maar toen de Heer Jezus werd geboren, werd dezelfde opdracht gegeven. Alle kinderen, tot 2-3 jaar, alle jongetjes, die moeten doodgemaakt worden. Er zijn zoveel overeenkomsten. Mozes is door God gezonden. De Heer Jezus is door God gezonden. Mozes was de verlosser van een volk. De Heer Jezus is gekomen om verlossing te brengen. En niet alleen voor het volk van Israël, maar voor de hele wereld. Mozes deed wonderen en tekenen, de Heer Jezus ook. En Mozes heeft in Deuteronomium 18 vers 15 de Heer Jezus al voorspeld, al geprofeteerd over hem, als de profeet die komen zou. En Mozes wordt door de Israëlieten gezien als de grootste profeet ooit geleefd. Als mens. Zoveel overeenstemmingen die daarin zijn. Wat was nou het doel? Doel van God. Toen hij het volk vrij wou maken, wou verlossen uit Israël. En die stad staat in Exodus 3 vers 12. En hij zei, dat is God, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Mozes kreeg deze woorden op de berg Horeb. En het verlangen van God naar zijn volk werd hier eigenlijk bekend. Dit is een te grote boodschap eigenlijk voor deze zondagochtend, maar ik ga mijn best doen om het zo beknopt en zo duidelijk mogelijk over te brengen. Maar God wou het volk eruit halen. Waarom? Waarom? Hij had ten eerste had hij de klaag en de roep en de pijn had hij gehoord van Israël. En God luisterde daarnaar. En het was tijd om dat volk uit slavernij te trekken. Met het doel om met het hele volk de berg op te gaan. De heerlijkheid van God in te gaan. Dicht bij God te komen, zodat het volk God kon dienen. Dat was het doel. Wat is het doel van de kerk? dat wij in zijn aanwezigheid mogen komen. De berg op mogen gaan. Om God te dienen. Maar Horeb, dat is helemaal geen leuke plek. Het is misschien wel heerlijk om in de aanwezigheid van God te zijn. Maar Horeb betekent gewoon woestijn. Horeb ligt in het land van de Midianieten. De Midianieten, dat was de vijand. Dus we gewoon in een plek van vijandschap, midden in de woestijn, nodigt God ons uit om dichtbij hem te komen, om hem te dienen. Vindt u het nog leuk om christen te zijn? Het is, aan de ene kant is het heerlijk en we mogen die mooie momenten meemaken. En we leven hier op een veilige plek, in het natuurlijke gezien. Maar in het bovennatuurlijke, wat we niet kunnen zien, is er gewoon een oorlog gaande. Dan leven wij ook in het land van de Midianieten. Maar God nodigt ons uit. Kom dicht bij mij en dien mij. En er zijn momenten in ons leven dat het goed gaat en dat het lekker gaat. Er zijn momenten dat we in de woestijn zijn. En God vraagt, kom hogerop. Kom dicht bij mij. En dien mij. Ik ga over 3 weken weer naar Afrika. Naar Burkina Faso. Om daar samen met David de Vos van Go & Tell een campagne te houden. En hij heeft mij gevraagd of ik daar campagneleider wil zijn. En ik regel daar alles voor hem. Ik ben 2 weken geleden daar al geweest. Om voor een stuk voorbereiding. Maar het land, dat is heel anders. Dat is niet veilig. De islam die viert daar nu hoogtij. En vanuit het noorden, vanuit Mali, trekken de extremistische moslims steeds verder naar beneden toe. En is het eigenlijk gewoon gevaarlijk. Sterker nog, de Nederlandse overheid die raadt af om daar naartoe te gaan. Het is een donkerrood land. En toch ervaren wij dat we daar naartoe mogen gaan. En als eerste om het evangelie te delen met de mensen die Jezus nog niet kennen. Maar aan de andere kant om ook gewoon de kerk daar te bemoedigen. Gewoon te laten zien, hé jongens, we staan naast jullie. Je bent niet alleen. En hoe dat zal zijn, ja, we weten nog niet hoe het is. We hebben nog niet eens direct toestemming van de overheid. Want die moet eerst nog even kijken of het veilig genoeg is om een grote campagne te houden. Maar wij weten gewoon, wij moeten daar op die plek zijn. En dat is ook de reden waarom ik vroeg het vanmorgen even aan Leender. Ik zei, joh, is er een mogelijkheid om te vragen om daar ook in een deel van te zijn voor jullie als gemeente? Los dat de financiën nodig zijn, is het ook gewoon om deel te worden wat er gebeurt in de kerk in deze wereld. Waar God nog steeds gewoon wil laten zien wie hij is. Waar hij ook in relatie wil komen met de kerk daar, maar ook met de mensen die Jezus nog niet kennen. En wij gaan echt Midian in. Dus daarom ook echt gewoon de vraag, weet je. En of u nou een Co-en-Tel geeft of dat u aan mij persoonlijk geeft, dat maakt me voor de rest niet uit. Maar ik wil u ook gewoon de kans geven om deel te worden gewoon aan wat God aan het doen is. En het is niet alleen financiën, maar dat is ook gewoon in gebed naast ons staan. En dus zo zijn er zoveel meer. Een vriend van ons uit onze gemeente, die is nu ook in Afrika, in Burundi. Wonderen en tekenen, God doet machtige dingen, maar aan de andere kant bizarre dingen. Gewoon waar je denkt van de duisternis, die is zo aan het terugvechten. We zijn er niet bang voor, maar we hebben er wel mee te maken. En daarom is het nodig dat we als kerk sterk gaan worden. Dat we gaan staan. Dat we gaan weten wie we zijn. Dat is de reden waarom deze boodschap ook is om jullie uit te nodigen. En maar ook voor mezelf, hè, want hij is als eerst voor mij. Om ons als gewoon uit te nodigen om dicht bij God te komen. Want bij hem is het veilig. Bij hem kunnen we die volmaakte liefde gewoon ontvangen. Bij hem zijn we geborgen. Bij hem, daar is alles. Alles wat we nodig hebben. En het begint eerst gewoon met een stukje van, Een stukje erkenning van, ja Heer, ik kan het niet, maar gelukkig woont u in mij. Ik ben zwak, Heer, maar u bent sterk. Heer, mijn geloof is nog niet zo sterk, maar Heer, kom mijn ongeloof tegemoet en dank u wel dat mijn geloof gesterkt wordt in u. Want bij u kan ik alles vinden. Exodus 6, vers 8. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten, maar ze luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid en hun harde slavenarbeid. En letterlijk staat er geen moedeloosheid, maar er staat er tekort aan geest. En als ik om me heen kijk, dan zie ik een generatie die nu aan het werk is, die echt een tekort aan geest hebben. Waarom? Die worden zo opgeslokt door de maatschappij. Er wordt zoveel van ons verwacht tegenwoordig. En we worden eigenlijk gewoon helemaal murf gemaakt in de dingen die we moeten doen. Onze agenda's die zitten overvol. En nog een beetje, en nog meer, en nog wat harder. Ja, je wilt wat meer verdienen? Prima, moet je ook wat meer gaan werken. Want dat is vaak het geval. En wat er gebeurt, is dat we raken moe. Moe van de slavenarbeid. Hoe vaak dat ik niet thuis kwam. Redelijk vaak, als ik het zo zeg. Regelmatig als ik thuis kwam, laat ik het zo zeggen. Dan plof je neer op de bank. Dan trek je een pilsje open. En dan denk je, vandaag doe ik helemaal niks meer. En waar zit je niet? Je gaat achter je iPadje of achter je telefoon. Een beetje stom voor je uit zitten staren. En ik geloof dat dat een tekort aan geest is. Een gevolg van de maatschappij waar we in leven. Maar hoe komen we daaruit? En dit is het geheim van Mozes. We gaan naar de climax. Want het geheim van Mozes is God van dichtbij. En ik ga toch het getuigenis vertellen hoe, want dat heeft eigenlijk mijn hele leven veranderd. Dat was voor mij het punt dat ik eigenlijk gewoon van gelovige naar levend geloof ging. Als ik dan toch over het moment van wedergeboorte heb, is dat het moment geweest voor mij. En dat is een jaar of 16, 17 jaar geleden was ik op een conferentie. We waren uitgenodigd door een vriendin van ons. Die was al een keer op een goddelijke manier genezen. Ander verhaal, bizar voor woorden. Maar ik zat in een gemeente, het Pinkstergemeente notabene. Maar zo wettisch dat er geen vrijheid was. En we waren uitgenodigd om een keer bij een conferentie van Geboren om Vrij te Zijn te komen. Toen nog Geboren om Vrij te Zijn, van Wilke van den Kamp. Een bevrijdingsconferentie notabene. De tweede dag. En op de tweede dag, dan is dat altijd heftiger. Dan gaan ze bidden. En dan gaan mensen kronkelen en schreeuwen als ze bevrijd worden. En ik zat daar in een zaal in Rotterdam. 500 man. Ik zat ergens in het midden. In het midden van het midden. En er was daar een atmosfeer. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het was gewoon hemels. En er gebeurde van alles. Maar ik heb God nog nooit zo ervaren als op die dag. En aan het einde van die dag stond opeens plotseling iemand van het gebedsteam naast me. En ze zegt, jij viel me de hele dag al op. Het was alsof God persoonlijk achter je stond. 500 man en ze komt naar mij toe. Maar het zijn wel de woorden die mijn leven veranderd hebben. Want ik kende God wel, maar het was altijd die God van ver weg. Het was altijd de God waar ik zo erg mijn best voor moest doen om dichtbij te komen. Want ja, ik was een zondaar en ik was slecht en ik was niet goed genoeg. En ik kwam ook uit de kerk. Nou, je moest ook echt wel weten dat je slecht was. Want als je pas beseft hoe slecht je was, dan pas kon je misschien een beetje bij God komen. En op zich, daar zit ook wel wat moois in natuurlijk. Hè? Want we hebben God nodig. En daarin een stukje besef van, ja Heer, er is ook helemaal niks goeds in mij. Maar als je daarin blijft, later hoorde ik pas van, ja, maar waarom zou de Heer Jezus dan zijn leven hebben gegeven, als we toch allemaal slecht zijn en niet goed genoeg zijn? Wij zijn de kroon op zijn schepping. Wij zijn het mooiste wat je ooit hebt gemaakt. Wij zijn gemaakt om in relatie met God te leven. En niet van ver weg, nee, dichtbij. En op die dag ben ik heel anders naar God gaan kijken. Vanaf die dag was het opeens een God van, hey, oké, ik voel me niet altijd zo goed genoeg om dicht bij u te komen. Maar Heer, ik weet dat u er bent. Want u woont in mij. En als u in mij woont, ja, dichterbij kan niet. En het is niet zo dat iedere keer, dat als wij iets fout doen, dat opeens gewoon plop, Heilige Geest weg of zo. Nee, als de Heilige Geest aan ons is gegeven, blijft hij bij ons tot in eeuwigheid. Alleen de zalving van de Heilige Geest, dat is weer een hele andere boodschap. Mozes, die was apart gezet. Exodus 19, vers 6. Hij was geheiligd, een koninkrijk van priesters. Een heilig volk. Dat was het verlangen van God. Dat was een van de dingen dat hij tegen Mozes zei. Daarom wil ik mijn volk weer hebben. Want ik heb jullie apart gezet. Dus dat is gewoon letterlijk wat betekent geheiligd. Jullie zijn een heilig volk. Jullie zijn priesters van mij. En ik wil dat jullie dichtbij komen. En Petrus, die zegt in 1 Petrus 2 vers 9, hetzelfde nu over ons. Wij zijn ook een koninklijke priester. Niet alleen meer voor het volk van Israël, nu ook wij. Dat is een van de sleutels. Dat is gewoon een stukje identiteit wat God aan ons heeft gegeven. We zijn koninklijk en we zijn priesters. En wat doet een priester? Die dient God voor zijn aangezicht. Hebreeën 11, een heel rijtje over geloof. Daar hebben we hem, geloof. Geloof. Het zeker weten dat het zo is. Het aannemen. Het toe-eigenen. Hey, het is ook voor mij. Het verlangen van God naar mij. Heer, ik geloof het, ik pak het. Uw liefde. Heer, ik pak het, ik geloof het. Heer, u heeft de weg vrijgemaakt. En ik mag dichtbij u komen. Heer, ik geloof het. En ik ga het doen. Een geloof zonder actie is een doodgeloof, zegt de Bijbel. Dus vanuit dat geloof mogen we ook gaan bewegen. Niet om te denken van, oké, ik heb dus een doodgeloof, want ik beweeg niet. Dat is vaak wat dat met ons doet, hè? Gewoon gelijk dat oordeel weer. Nee, het is een uitdaging. Hey, als je merkt van er is nog weinig beweging, zorg dat de beweging gaat komen. Met elkaar als gemeente. Gehoorzaam. Als er iemand gehoorzaam was, was het Mozes wel. En het grappige is, op het moment dat hij niet gehoorzaam is, dan laat God het ook nog wel even aan hem weten, maar dan zorgt hij ook wel weer voor een oplossing. Mozes wou niet naar de farao, want ja, hij stotterde een beetje. Nou, dan stuur ik je. Dus God werd nog een beetje pissig op hem. Hij zegt, nou, dan stuur ik je broer wel mee. Aaron heet hij. Maar ja, hij stotterde, dat was dus Aaron. Ja. En het mooie is, als je de wet volgt, Dus is de Bijbel ook zo duidelijk. Er staat, alles wat je doet, het zal je gelukken. Dus het is, die wet die was helemaal niet zo verkeerd, hè? Je kan het als een juk voelen. Maar juist op het moment dat we daar, wat zijn wel de principes van God, en daar heb ik vorige keer volgens mij over gehad. Als we daar wel in gaan bewegen, alles wat we doen zal ons gelukken. Wat een belofte. Mozes was bewust van zijn positie en van zijn relatie. Mozes had autoriteit. Toen ze de eerste keer gingen vechten, toen ging hij boven op een berg staan. En toen moesten Aaron en Hur, geloof ik, zijn hand in de lucht houden. En ze versloegen de vijand. En wat zegt Mozes dan? Mijn hand op de troon van God. De Heer is mijn banier, staat er. Nou, dan weet je wel wie je bent. Als je dat kan zeggen. Als ik ga strijden, dan leg ik mijn hand op de troon van God. En als je de hand op de troon van God kan leggen, dan moet je wel dichtbij zijn. Dan is dat een één op één, is het een intieme relatie. Om de hand op de troon, op de stoel te leggen waar de Vader is. En waar de Heer Jezus nu is. En als Mozes dat kan doen, dan geloof ik dat wij dat ook kunnen doen. En hoe doe je dat? Geloof. Weten wie je bent. Mozes had zo'n intieme relatie met God. Hij was zo dicht bij God dat zijn gezicht begon te glanzen. Hij was vrijmoedig. Hij wou dat hij zo direct tegen God zegt van, Heer, laat mij u zien. Ik wil u zien. Ik wil nog dichterbij komen. Ik wil nog intiemer met u zijn. Dat God zegt van, ja, dat kan je wel willen, maar dat gaat gewoon niet. Maar dat hij wel nog steeds de gelegenheid geeft van, weet je, kom, ik ga in die rotspleet staan. Ik zal je beschermen met mijn hand. Ik ga voorbij en dan mag je me op de rug zien. Maar zo vrijmoedig was hij met God. Mozes was voorbidder. Hij deed voorspraak voor het volk. Op het moment dat volk dat gouden kalf aan het aanbidden is. Is God zo boos en hij wil dat volk gewoon vernietigen. En op voorspraak van Mozes zegt, ja, doe dat nou niet. Wat zullen de andere volken wel niet van u zeggen? Hij deed voorspraak. Hij was aan het bidden. En zo mogen wij ook voorspraak doen voor de gemeente, voor de kerk, voor elkaar. Bid voor elkaar. Pak die momenten in intimiteit met God. Wees vrijmoedig in de dingen die er nodig zijn. Is er genezing nodig? Is er bevrijding nodig? Is er voorziening nodig? Kom vrijmoedig bij God. Misschien Lener zou je alvast willen spelen. God sprak met Mozes als een vriend. Psalm 25 vers 14 zegt, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. En ik geloof dat wij als kerk geroepen zijn om zo vertrouwd met God te zijn. Zo intiem met hem te zijn. Zo dichtbij te komen. Te beseffen, Heer, ja, ik ben van mezelf niet zoveel. En ik heb u nodig. Maar dank u wel dat u zo dichtbij wil komen, dat u mij wil inzetten in uw koninkrijk. Oké, de een gaat naar Afrika en de ander die mag het hier in Tiel doen. Maar dat maakt niet uit. De een is niet groter dan de ander. Ieder voor zijn eigen huis, zegt Nehemia. De verantwoordelijkheid die wij hebben. En dat is als eerste voor onszelf. En daarom ook de uitnodiging deze ochtend. En ik ga niet voor jullie bidden. Maar ik wil wel hier gewoon deze plek gewoon beschikbaar stellen. Wil je dicht bij God komen? Wil je die berg opgaan, de berg Horeb? Waar God eigenlijk wel aan het wachten is op ons. Ook al word je omringd door de vijand. Kom bij mij, zegt de Heer. Misschien zit je midden in de woestijn, maar kom bij mij. Want ik wil mijn vriendschap aan je geven. Ik wil mijn geheimen met je delen. Ik wil alles wat je nodig hebt, is bij mij te vinden, zegt de Heer. Maar durf jij jezelf te verloochenen daarin? Misschien wel gewoon jezelf kruisigen. Het beeld wat ik van mezelf heb ten opzichte van God, die is niet goed geweest. En ik zeg van, hey, ik ga me nu bekeren. De Bijbel zegt, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Dat is de roep van God. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Als je vermoeid bent, als je belast bent, kom herwaarts, kom terug. Kom, dat komen. Maar ook als alles goed gaat. Maar als je dorst hebt, dan zegt de Heer Jezus, als je dorst hebt, maak jezelf bekend en kom. En ik geloof dat daar een actie aan verbonden is. En deze morgen de uitnodiging. Als je honger hebt, als je dorst hebt, als je vermoeid bent, als je belast bent, of als je het idee van, hey, ik merk blokkades om echt door te breken in een stukje vrijheid, in een stuk aanbidding. Ik merk dat ik het lastig vind om dicht bij God te komen. En ik wil het gewoon bij het kruis brengen. Dan nodig ik u uit om hier te komen. En gewoon neer te knielen, als dat lukt. Of anders blijven staan, voel je vrij. Maar die uitnodiging is er, kom.